Je luistert naar een podcast van het Indisch Herinneringscentrum. Ik ben Julia Pattebank en deze keer gaan we het hebben over de doorwerking van de ramp. Welkom in aflevering 3. De ramp is voorbij. Het leven gaat door. En de wederopbouw begint.
Hij was bij de douane in Indië. Hij was verificateur, moeilijk woord. Daar had je er maar één van hier in Zeeuws-Vlaanderen. Maar hij was op buitenlands verlof. Dus toen we dat eerste jaar kreeg je nog je salaris. Dan wordt dat minder. Maar op een gegeven moment dan heb je geen werk meer. En die kon bij een garagebedrijf wel administratie doen, maar ja, dat bracht ook niks. Hè. Dus toen heeft hij gesolliciteerd. Maar dit was een. Je spreekt in een tijd van geloven, hè? Heel erg. Dus dit was meer katholiek. En wij zeggen niet katholiek. Dus mijn vader die had overal gesolliciteerd bij die fabriek, was nergens. Dus hij solliciteerde naar Den Haag en dan kon hij zo terecht. Maar in die tussentijd waren wij met muziek begonnen hier en we gingen overal optreden. Mijn moeder, mijn zusters en zo. En toen hoorde soms een pater dat die zei, jullie mogen helemaal niet weg. Ja, zeg mijn vader, ga je ons dan betalen of zo? Nee, maar die zei, je moet op die fabrieken gaan werken. Ja, ik ben er al geweest. Nou, wacht maar. Dus die gaat naar de directeur van de toen, Lazot heette die. Het is allemaal niet bij je, misschien mag komen hoor. Ja, maar hoe kan dat nou? Je moet niet aan denken, gewoon. Je wordt bij de hoofd van de administratie gezet en daar mag u werken. En daar heeft hij gewerkt tot zijn pensioen. Over kruiwagens gesproken. Dat was dan na de watersnood. Hè? Ja, ja. Dus we hebben toen echt. Was hij werkloos? Hè? Hij kreeg wel eens wat van dat garagebedrijf. En dan die uitkering, ja, dat werd al steeds minder. Hè? Tot je niet meer niks meer kreeg.
Nadat wij al in Middelburg waren, kwam mijn vader met mijn zusje. En mijn vader moest dus werk zoeken. En mijn vader was in Indonesië technisch tekenaar voor een architectenbureau. En ja, er was helemaal niks in Zeeland of in Middelburg. En zeker geen architectenbureau. Dus na veel soebatten kon mijn vader een baantje krijgen bij de plaatselijke kapper. En daar mocht hij dan op een stoeltje wachten tot er een klant binnenkwam. En die werd dan geknipt en dan mocht hij de haren bij elkaar vegen. En dan mocht hij heel snel bij de deur staan en zijn handje ophouden voor een fooitje. Nou, dat was dus een job in Middelburg. Tijdens 1953. Dus mijn vader zegt, die mensen zijn knettergek hier. Wat denken ze nou wel? Toen hebben ze een tante gebeld in Amsterdam. En die had een groot huis in de Laressenstraat in Zuid. En daar zijn we toen naar verhuisd. Godzijdank.
Toen heeft ze dus de boerderij van de ouders... heeft ze dus na de ramp opgepakt. En de boert mijn broertje nu nog steeds op diezelfde boerderij. Dus ze heeft echt een ijzersterke, niet makkelijke vrouw. Beetje moeilijk karakter, maar dat zal er denk ik bij horen. Je kunt niet aan de ene kant zacht en lief zijn en aan de andere kant zakelijk en flink. Dat is een mix van alles. Dus zij heeft die boerderij heeft ze gewoon als levenstaak gezien. Van nou, ik moet dat opbouwen en later voor de kinderen. Ja, en wij moesten daar gewoon driftig aan meewerken. Zodra we een emmer konden dragen waar water in zat, nou, dan ben je aan het werk gezet, weet je wel, op zo'n manier.
In deze aflevering gaan we naar het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk, Zeeland. We praten met Mark van Velzen, medewerker collectiebeheer van het museum. Hij legt uit waarom het museum in Ouwerkerk is gevestigd.
Nou, na de watersnoodramp in 1953 is er eigenlijk decennia lang niet over gesproken. De focus lag bij de mensen vooral op doorgaan met hun leven, de wederopbouw. Maar iedereen had natuurlijk een ontzettend traumatische gebeurtenis meegemaakt. En al dat psychische leed is decennia lang geen aandacht aan besteed. En toen er in de jaren 90, 1993, voor het eerst een landelijke herdenking was over de watersnoodramp, kwamen de herinneringen weer naar boven van de mensen die het hadden meegemaakt. En alle verhalen kwamen weer naar boven. En langzaamaan werd gewoon steeds meer duidelijk dat de mensen het een plekje moesten geven. En ook een plek nodig hadden ook om stil te kunnen staan bij de watersnoodramp en bij alles wat er gebeurd was. En daarom besloot een groep vrijwilligers op Schouwduiveland om een museum te beginnen over de watersnoodramp. En ze wisten ook al meteen waar ze dat wilden doen, namelijk in de vier caissons die in Ouwekerk te vinden zijn. Caissons zijn eigenlijk grote betonnen bakken die gemaakt zijn in opdracht van Winston Churchill, oorspronkelijk voor D-Day. En die zijn gebruikt om het laatste dijkgat te dichten na de ramp in 1953, hier in Ouwekerk. En de vrijwilligers hadden meteen zoiets van, hier willen wij het museum oprichten, want er is geen betere plek die eigenlijk die sfeer van de watersnoodramp beter representeert eigenlijk. En dus hebben ze in 2001 dit caisson gekocht waar we nu in zitten. En besloten ze eigenlijk het verhaal van de watersnoodramp te vertellen. Dus de aanloop naar de ramp, de watersnoodramp zelf, de slachtoffers, maar ook de wederopbouw en de toekomst. En uiteindelijk is dat in 2009 zijn ook de andere drie caissons aangekocht en is het museum verder uitgebreid. Dus nu hebben we eigenlijk vier caissons waar je doorheen kunt lopen en waar bezoekers eigenlijk de feiten over de ramp leren, maar ook de emoties over de ramp, de verliezen, de slachtoffers en alle verdrietige verhalen. De wederopbouw, hoe hebben mensen het leven weer opgepakt daarna? En tenslotte de toekomst. Zijn we nu nog steeds veilig voor het water? Wat gebeurt er met klimaatverandering? En is onze huidige verdediging aan de kust toereikend daarvoor? Dat is eigenlijk het verhaal wat de bezoekers hier in een notendop te zien krijgen.
In de vorige afleveringen heeft Ineke van Dijken ons verteld over haar herinneringen van de ramp als 8-jarige. Welke impact heeft dat verleden op haar toekomst?
Ondraaglijk misschien. Dan liep ik over om een hoek van de straat en dan dacht ik, nou komt papa van de andere kant. En zulke soort, als kind, zulke soort gedachten. Of er reed een auto met iemand erin die wat op hem leek. En denk, dat is hem. Weet je, zulke soort. Dus het was best traumatisch en heel erg heftig allemaal. De generatie van mijn moeder, zeg maar. Zij was toen half de 30. Met al die andere mensen die ook allemaal vreselijke dingen hadden meegemaakt, werd daarover gezwegen, want jouw verhaal was erg en dat van die ander was ook erg. En als je daarin blijft wentelen, dan krijg je een soort slachtoffersituatie. En dat hebben ze blijkbaar niet gedaan. Gewoon ja, zwijgen en doorgaan. Ik kwam hier een keer met mijn man, toen was het museum net geopend. En toen wilde ik er toch wel eens even iets van zien. Maar ik had altijd een aversie van, ik moest er niet te veel van hebben. Het kwam me te dichtbij allemaal en nou, dat hoefde niet. Toen was er iemand in het museum die zei, kom even binnen. We hebben hier krantjes van het Rode Kruis. En daar staat een artikel in en daar staat je moeder met een hele interview in. Dus ik ben naar binnen gegaan en dat artikeltje gaan zien. En toen weer naar huis. En toen belde die later, dat was Jaap Schoof, de eerste directeur. Toen belde die later op en zegt, wil je geen vrijwilliger worden? Ik zei, nou, ik denk niet dat ik dat doe. Er zitten zoveel traumatische verhalen en gedachten achter. Maar goed, nog eens overdacht en nog eens overdacht. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, misschien moet ik het toch proberen. Nou, dat proberen, dat viel niet echt mee, want ik had er 's nachts nachtmerries van. Als ik hier geweest was, Dan kwamen alle herinneringen kwamen terug en dat was gewoon heel, heel vervelend. En dan kwamen er wel eens mensen dingen aanbieden die ze uit nalatenschappen wilden schenken aan het museum. En dan, ja, dan raakte je zo aan de praat. En dan kwamen natuurlijk ook de verhalen van de dingen die die mensen hadden meegemaakt. Ik ben toch gebleven. En op een duur gingen die nachtmerries ook over. Want op een gegeven moment, ja, dan wen je eraan op de een of andere manier. Dus vandaar dat ik vanaf toen vrijwilliger ben geworden.
Iedereen verwerkt de trauma anders. Zo ook Diederik.
Over angst gesproken. Dat was toen in die Bersiab-tijd ging ik met mijn tante wandelen. En ineens waren de knillen, melkers, tegen de dingen aan het schieten. Hè. Dus ze pakten mijn tante en mij op in de goot. We wachten tot het schieten over was. Hè. Kijk, en dat komt terug. Dus dat is over angst gesproken. En die angst kwam wel terug. Dat weet ik wel.
Wat je wel ziet bij mensen die de ramp hebben meegemaakt in het hele rampgebied, is dat ze wel extra alert zijn als er bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden zijn. Dus bijvoorbeeld een storm of een zware regenbui. Dan is het toch ook altijd in het achterhoofd van wat als het misgaat.
Toen dat er klaar was, en wat gebeurt er? Want wij wonen daar aan de overkant, maar dat is, hier loopt een kanaal. Nee, dat kanaal, dat was er toen ook. Maar er zijn sluizen, maar als er iets met die sluizen gebeurt, ja, dan mag je niet aan denken.
Wat ik er straks vertelde toen ik in het museum kwam en dat me dat zo beklemmend, vreselijk, in heel die betonnen ruimte. Ik ben ja, best wel gevoelig voor sfeer en voor... Dat vond ik verschrikkelijk. En dan die verhalen erbij. Dat toen ook ja, terugkwam eigenlijk. Ja, en ook herinneringen van, ja, van dingen die je uiteindelijk misschien nooit goed verwerkt hebt. En je wordt ouder, dus je gaat je ook in je... Ik ging me ook in mijn moeder verplaatsen, hoe dat geweest moet zijn, hoe dat was. He, dat was gewoon, ja, verschrikkelijk allemaal. We zijn nu een kantelpunt. Het is 70 jaar geleden dat de ramp was. Nou, dat is natuurlijk lang. Dus ik ben nu 8 jaar, ik was toen 8 jaar. Maar over 10 jaar, dan weet ik niet of ik het nog kan, überhaupt of ik er nog ben. Maar die generatie, dat loopt op zijn eind, die het hebben meegemaakt. Dus ik vind ook die 70 jaar, ja, dat moet in volle aandacht moet dat herdacht worden. En ja, er is geen mooiere plek voor dan het museum hier in Ouwerkerk. Dus ik doe dat met zoveel voldoening en zoveel plezier. Met al die andere vrijwilligers die dat ook allemaal pro deo op een... Ja, het is gewoon een vriendengroep die daar die de boel in stand houden, zeg maar. Als er geen vrijwilligers waren, dan kon het museum niet bestaan. Remember, remember your
mind. Be faithful, darling. Ja, ik vind het absoluut heel belangrijk dat we deze ramp blijven herdenken. Vooral ook omdat... een relatie tussen mens en water is echt vooral in Nederland zo kenmerkend geweest voor de hele geschiedenis. Bijvoorbeeld in het halverwege in het museum kunnen bezoekers ook een tijdlijn zien van alle overstromingen die er geweest zijn in Nederland door alle jaren heen. En dat zijn er ontelbaar veel. Je kunt echt spreken over honderden vloeden. En daaraan zie je eigenlijk dat wij gewoon altijd kwetsbaar zijn voor het water. En dat het water zo krachtig is, dat hoe sterk onze verdedigingen ook zijn, uiteindelijk zien we ook heel veel dat het water toch zoveel krachtiger is dan we denken en dat we toch moeten inleveren soms. Land moeten inleveren, maar ook soms ja, gedwongen moeten verhuizen omdat de natuurkrachten zo sterk zijn. En ik denk dat we dat heel vaak onderschatten, helemaal nu we ook de Delta-werken hebben, dat ze het gevoel hebben van, nou weet je, we zijn wel veilig, dit overkomt ons niet meer. Maar we hebben vorig jaar in Limburg gezien, maar ook in België en Duitsland, dat watersnoden nog steeds kunnen voorkomen. En dat mensen nog steeds om het leven komen als gevolg van een vloed of van een tsunami of andere krachtige klimaatomstandigheden. Ik denk dat we ons bewust moeten zijn van dat gevaar, van onze kwetsbaarheid. En ook dat we ons dagelijks leven moeten aanpassen om te kunnen leven met de natuur. En dat de heftige klimaatomstandigheden, zoals de zwaardere regenbuien, ook een gevolg zijn van onze manier van leven. En die bewustwording moeten wij hebben. En dat we, wat ook 1953 ons ook echt zo heeft geleerd, is dat we altijd alert moeten zijn. Uiteindelijk toen is er heel weinig onderhoud geweest aan de dijken. Er is één ingenieur geweest, Johan van Dijk, die echt heeft gewaarschuwd van jongens, pas nou op met die dijken, want dit gaat een keer mis. En er werd eigenlijk niet naar hem geluisterd, totdat het te laat was. Pas na 1 februari namen de mensen van Rijkswaterstaat hem serieus en werd zijn plan, het Deltaplan, werd toen ook uitgevoerd. Dus ik denk die alertheid, dat is zo belangrijk. En ik denk ook nu kunnen we dat weer een beetje laten zakken. En dat is waar die herdenking in mijn ogen voor staat.
Er zei eens iemand tegen me van, jouw vader was een held. En zo had ik daar nooit naar gekeken. Want hij verliet zijn gezin om mensen te redden. Alleen dat is hem niet gelukt. Ik denk, ja, het is waar. Hij is gewoon een held. Pieter Willem Leendert van de Vaten. Ja.
Je luistert naar een podcast van het Indisch Herinneringscentrum. Ik ben Julia Patobang. Deze podcast is gemaakt in samenwerking met het Watersnoodmuseum in Ouwerkerken, Zeeland, als bijdrage aan het thema van de Maan van de Geschiedenis.